Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en uiteraard ook welkom u en jij die thuis meekijkt. De predikant van deze morgen is dominee Hof uit Rhenen. Hier in de kerk worden de psalmen en de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Martin en Adi van Veen. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 18. De eerste vers, ik heb u lief van ganse harte, heren. En ook vers 3, hij daalde neer in wind en wilde luister. Vers 1 en 3 van lied 18 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden, die de overste is van alle koningen over heel de aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, daarvan het tweede en het zeventiende vers. Psalm 68, vers 2 en vers 17. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En het zeventiende vers: hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Thank you. Gemeente, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de woorden uit de Wet des Heren, wil ik u uitnodigen om te zingen uit Psalm 19, daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Het zesde vers van Psalm 19. Gemeente, heel de weg die de Heere, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en opdat het u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit mag nemen. Stellen wij ons zo vanmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of van wat beneden op de aarde is of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat betekent niet zomaar, niet leeg, niet nutteloos, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel en leeg en nutteloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, want zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet en de vreemdeling binnen uw poorten evenmin. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook niet zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heere Jezus op deze aarde was, toen aan hem gevraagd werd bij een bepaalde gelegenheid, Meester, wat is het allerbelangrijkste in de wet? Torah, de wet van Mozes, en waar gaat het om? Wat zegt u dat het belangrijkste is? Toen heeft de Heere Jezus geantwoord en gezegd, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden om een zegen over de dienst die we vanmorgen met elkaar mogen hebben. Getrouwe God en hemelse Vader. Allereerst willen wij u vanmorgen hartelijk dank zeggen dat we hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. Dat er in onze ogen misschien wel heel veel anders is dan anders en anders verloopt. En soms ook de gedachte dat het allemaal een beetje stilstaat, dat we niet kunnen wat we zouden willen. Maar Heere, dat we toch ook mogen constateren dat we in uw genade er nog mogen zijn. En dat we vanmorgen deze dienst met elkaar mogen hebben. En dat we met dit deel van de gemeente samen mogen komen en met allen die met ons verbonden zijn via beeld en geluid. Opdat we zo toch uw stem, uw woord mogen horen, Heere. Want u bent het toch die niet ophoudt met ons te spreken om ons dat goede nieuws te laten weten wat u hebt gedaan. En Heere, zo zijn we vanmorgen samengekomen en we zijn ook samengekomen in het besef dat waarover wij deze psalm gezongen hebben, psalm 19, dat we beseffen, Heere, dat er zoveel aan onze kant is, ook in de afgelopen weken. Dat was nog niet eens altijd omdat we dat bewust deden. We deden dat soms ook onbewust. Maar dat er een grote afstand is ontstaan tussen u en ons door onze zonde. Doordat we niet hebben gedaan naar de woorden van uw wet. U hebt ons geleerd dat we u lief zouden hebben boven alles. En daar is in de week achter ons ook niet altijd alles van terechtgekomen. En dat we onze naaste lief zouden hebben als onszelf en dat al even min. En we belijden u wat dat betreft ook onze schuld, Heere, en we bidden u om vergeving. En dan is het ook wel waar wat we gezongen hebben. Maar Heere, wie is de man die zijn dwalingen tot op het nauwkeurigst kan doorgronden? Want is dat niet dat lied dat zegt Gods enkel licht voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden? Heere, als u ons aanziet op dat punt, dan zou u er alle recht toe hebben om uw aangezicht van ons af te wenden. Maar u wil dat in uw genade nog niet doen. U wil ons nog blijven aanzien in liefde. Opdat wij zo, Heere God, oog mogen krijgen voor uw barmhartigheid en uw ontfermingen. Trouwe Vader in de hemel, zo zijn we dankbaar dat we vanmorgen hier mogen zijn. En we bidden u om een zegen, ook wanneer wij uw woord mogen openen. Want Heere, juist in deze tijd van verwachting, van advent, van uitzien naar, is het niet raar dat we met bekende geschiedenissen geconfronteerd worden en dat we daar ook vanuit uw woord uit lezen. Maar we bidden u, wilt u ons ook vandaag, vanmorgen geven dat we door uw Heilige Geest opnieuw als het ware aangeraakt worden, dat we dat woord vernieuwend in ons leven mogen horen, dat we ervan op horen van uw genade, van uw trouw en van uw nabijheid. Heere, dat bidden wij u voor allen die ook vanmorgen met ons verbonden zijn. Want dat is best wel een beetje vreemd. Dat we op deze manier vandaag de dag gemeente moeten zijn. Dat we elkaar niet mogen ontmoeten in uw huis. Dat zou dat geweldig zijn, ook wanneer we samen mogen zingen van uw grootheid en van uw majesteit. Van uw trouw en uw ontfermingen. Heren, dan mogen we dat toch in ons hart doen. En dan mogen we toch niet vergeten dat u die goede God bent. Die ons wat dat betreft nog steeds draagt en leidt in dit leven. Zo willen wij u bidden, Heere God, voor uw kerk over het rond der aarde. Want we zijn hier in ochtend niet de enige die samenkomen vanmorgen. We bidden u voor uw kerk. Overal waar mensen in uw naam bijeenkomen, Heere, wilt u dat nog zegenen? Wilt u uw Heilige Geest nog schenken, opdat er ook vandaag nog worden toegedaan tot dat rijk dat komt? Want u hebt het zelf beloofd, u hebt het gezegd. En u zult dat ook doen, want u bent een God die zich aan uw woord houdt. En ons zo vanmorgen aanzien in uw genade. Heere, doe het nog om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar een paar gedeeltes lezen. En ik heb van de week nog even contact gehad met dominee Bill. Die zal vanavond hier preken. Het gaat over hetzelfde. En dan hebben we eigenlijk gezegd dat het elkaar niet zou bijten. Wat hij vanavond zou doen en wat ik vanmorgen ga doen. Dus niet raar kijken dat u zegt vanavond, hé, dezelfde tekst, verder niets vooruit. Die Bijbel, daar valt zoveel over te zeggen. Dat is zo prachtig van de Bijbel. We gaan eerst lezen uit Jesaja 6. En we lezen daarvan Jesaja 9, moet ik zeggen. Jesaja 9, de verzen 1 tot en met 6. Deze woorden: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, en zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok van hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. En dan wil ik graag met u naar Lucas 1. Het evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk. En dan zouden we daar graag willen lezen de versen 67 tot en met 80, tot en met 79, zeg maar. Dat is de lofzang van Zacharias. Dan lezen we deze woorden. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover dit deel uit het evangelie naar Lucas. De tekst voor de verkondiging is uit het laatste gedeelte en ook het laatste vers wat we gelezen hebben. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Daar willen we vanmorgen graag met elkaar over nadenken. Voordat we dat gaan doen, heb ik nog twee vragen. Vraag 1. We zullen graag met elkaar zingen uit Psalm 107, vers 1, 6 en 7. En 2. Ouderling van dienst, zou u even op de tafel liggen? Daar ligt dat voorbedenbrief nog. Die heb ik niet in mijn map zitten. Als u die even oppakt, dan is dat ook weer gedaan. Psalm 107, 1, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, na de verkondiging wil ik u vragen te zingen uit de lofzang van Zacharias, uit enige gezangen, derde. Daarvan het derde en het vijfde vers, zonder dat dat nader wordt aangekondigd, het derde en het vijfde vers uit de lofzang van Zacharias. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en in de schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten die mogelijkerwijs vanmorgen ook met ons verbonden zullen zijn, luisteraars thuis, we zijn samen gemeente des Heren. Soms kan je zomaar een heel diep gevoel van somberheid bekruipen. Als je het nieuws een beetje volgt, zo wat er om je heen naar binnen komt, dan gaat het van hele rare dingen die je allemaal leest en waarvan je kennis neemt, praktijken van meedogenloze mensensmokkelaars, van oorlogssituaties waar zoveel onschuldige kinderen mee te maken krijgen, zelfs gedood worden. De vluchtelingen in de Griekse opvangkampen, waarvan je denkt, hoe moeten we dat toch ooit met elkaar nog wat oplossen? Hoe doen we dat? Wat moet onze houding daarin zijn? En dan, wat dichterbij, wanneer je hoort van relletjes, van branden die er... In wat voor wereld leven we soms? Hè? En dat gaat maar door. Het ene slechte nieuws, dat is nog maar net binnengekomen. Of het andere slechte nieuws, bij wijze van spreken, staat alweer klaar. Crisis, want denk erom dat er ook heel wat te denken valt voor degene die leiding geven aan land en volk. En ook niet alleen in Nederland, maar in deze wereld. Rondom de corona, allerlei belangrijke besluiten die daaromheen genomen moeten worden. Problemen, tegenslagen, ze verdringen zo vaak het goede en het mooie dat het toch ook is naar de rand. En dat is in de grote wereld het geval, maar soms ook heel akelig dichtbij. De teleurstelling in je relatie, lastige dingen op je werk, komt er eigenlijk niet goed uit. En je gezondheid die er ineens zomaar anders kan uitzien dan je dacht, dat is soms om moedeloos van te worden. En wanneer ik de verhalen goed begrijp, dan komt dat best wel bij heel veel mensen voor. Ook jongeren, moedeloos, er kan niet veel meer, er mag niks meer. En ik denk ook wel eens soms, we praten het elkaar ook een beetje aan, maar goed, wie ben ik om dat voor een ander te beoordelen waar ze last en zorgen om hebben? Wij maken ons klaar als christelijke gemeente om het kerstfeest te vieren. Maar is er sinds de komst van de Heere Jezus wel echt wat in deze wereld verandert, zo vraag je je af. En zo ja, waar merk je dat dan aan? Hoe kom je dat dan op het spoor? En ik kan me daarom ook de klacht van heel veel Joodse mensen wel voorstellen. Want die zeggen, als Jezus dan werkelijk de Messias zou zijn, waarom ziet de wereld er dan nog zo onverlost, zo beroerd uit? Heeft het eigenlijk wel zin om jaar in, jaar uit kerstfeest zo uitbundig te vieren en met advent prachtige liederen te zingen en dan weer over te gaan op de orde, tot de orde van de dag, jaar in, jaar uit? En wij voelen eigenlijk wel aan, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wij vieren ook dit jaar niet zomaar Advent en Kerst. Misschien is het wel de laatste keer dat wij dit kunnen vieren. En wat zou dan toch de bedoeling zijn van kerstfeest? Waarom heeft God het kerst laten worden? En is hij mens geworden? Wat zit daar dan achter? Wat is zijn plan daar dan toch mee? Waar wil God dan waar het op uitloopt? En ook een relevante vraag. Wat zou hij dan van ons verlangen? Als dit, bij wijze van spreken, ons laatste kerstfeest zou zijn. Weet u, daar zou ik vanmorgen met u toch de vinger wat willen bijleggen. Over wat Gods plan is voor deze wereld. Zijn wereld, laten we dat niet vergeten, zijn wereld. En over wat zijn passie is voor ons leven. En daarom staan we vandaag stil bij de lofzang van Zacharias, want ik dacht dat we dat juist vanuit die lofzang van Zacharias een beetje op het spoor kunnen komen. De lofzang is een profetie. Weet u waarom? Omdat die lofzang, dat lied wat Zacharias zingt, want het is eigenlijk is het een nieuw testamentische psalm, omdat dat een profetie is. Want dat hebben we gelezen in Lucas 1 vers 67. En Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Hij profeteert. De lofzang van Zacharias is dus werkelijk een profetie, een voorzegging. En dat betekent ook dat die voorzegging bij God vandaan komt. Het zijn weliswaar de woorden van Zacharias, maar die zijn door God geïnspireerd. En God laat via de lofzang van Zacharias iets van zijn plan zien, van zijn passie zien. Iets van wat hij ook van ons verlangt. Dat Zacharias gaat profeteren, dat is trouwens ook wel heel bijzonder. Want het is een lange, lange tijd stil geweest. Na de laatste profetie van het Oude Testament, Maleachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, is het 400 jaar stil geweest. Er waren geen visioenen, er waren geen profetieën. Althans, laten we zo zeggen, Gods woord heeft ons daar niets over bekendgemaakt. Heeft ons daar niet van op de hoogte gebracht. Het was, zo zou je het ook kunnen zeggen, als in de dagen van Samuel het woord van de Heere was schaars. En de gezichten waren niet talrijk. Laten we dat inderdaad zomaar zeggen, het was een donkere tijd. En dat God dan opeens weer gaat spreken, als zijn geest mensen profetisch vaardig maakt, dat is best wel bijzonder. Dat is heel bijzonder. God neemt redenen uit zichzelf en hij neemt opnieuw het woord. Hij doorbreekt het zwijgen. En ja, dan is het ook wel zaak dat we op dat moment ook extra goed luisteren naar wat God dan te zeggen heeft. En als je nou die profetie van Zacharias aandachtig leest en je vraagt je af, waar gaat het dan precies over? Wat is nou de bedoeling? Wat is nou de strekking van die woorden? Wat is nou de passie van God? Waar is hij op uit? Dan vind je dat, denk ik, zomaar het meest duidelijk uitgedrukt in dat laatste vers van de lofzang van Zacharias. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en in de schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het is alsof heel dat lied daar op uitloopt, dat het daarom begonnen is. Want in dit vers profeteert Zacharias over de opgang uit de hoogte. De opgang uit de hoogte, dat was voor de Joden in die tijd een messiaanse term. Een aanduiding dat de Messias zou komen. En geënt op de woorden van de laatste profeet van Maleachi, waar hij zegt, de zon der gerechtigheid zal opgaan en onder haar vleugels, onder haar stralen, zal er genezing zijn. Die opgang uit de hoogte, een verwijzing naar de Heere Jezus die zou komen, die zal komen om te verschijnen aan de mensen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood. Heel die lofzang van Zacharias, die gaat over de verlossing die God gaat brengen over Israël. Ik kom daar zo nog op terug. En het werk van God dat loopt uit via de wegbereider Johannes op de verschijning van de Messias. De opgang uit de hoogte is gekomen. Het is kerstfeest geworden. Voor wie? Voor mensen die in het donker zitten. Voor mensen die leven, die gezeten zijn. Staat er ook niet voor niks. Die zitten. Die zitten. Het staat helemaal stil. Er zit geen beweging meer in. Die zitten in de schaduw van de dood. Wel gemeente, als u en jij nou wil weten wat Gods passie is, als u wilt weten wat zijn plan is, dan vindt u hier aan het slot van Lucas, van de lofzang van Zacharias het antwoord. God komt in de Messias naar mensen die in het donker zitten en voor wie de dood het enige is wat nog telt en wat ze kennen en wat overblijft. En weet u, met deze laatste woorden brengt Zacharias ook verder nog verschillende andere woorden in herinnering. Woorden die eeuwen eerder onder de profeet Jesaja waren geprofeteerd. In een uitermate moeilijke tijd had Jesaja deze woorden van God ontvangen. Ook de profeet Jesaja, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die wonen in de schaduw van de dood, over hen zal een licht opgaan. Want wat was er gebeurd? Hoe was dat volk nou zo in die donkerheid, in die duisternis terechtgekomen? Nou, er is eigenlijk maar één reden voor. Die hartelijke en vertrouwelijke omgang met God, die was op de een of andere manier op een laag pitje komen staan. In allerlei moeilijke situaties, in keuzes met betrekking tot relaties, huwelijk, werk, gezondheid, zoekt en verwacht het volk, de mensen, het niet langer van de Heere. Men houdt steeds minder rekening met wat God gezegd heeft, wat wijs zou zijn. En er werd er gezegd, ja, daar hebben we niet zoveel boodschap aan. Men houdt God er als het ware steeds meer buiten. Hij is ver. Hij hoort ons toch niet, zo wordt er in Jesaja gezegd. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? En met andere woorden, wat wij doen, het maakt God allemaal geen zier uit. Want hij kijkt toch niet. Hij doet er toch niks mee. En ja, dan gaat de twijfel komen. Hè? En dan gaat er gezegd worden, zou het allemaal wel waar zijn? Wat die profeten allemaal zeggen. Ze kunnen nog wel veel meer roepen. Maar we zien er niks van. En als dat een beetje vast gaat zitten, eigenlijk kunnen we het zelf wel bedenken. Hè? Dan verschraalt de omgang met God. En dan, ja, dan zo langzamerhand komen die mensen in de problemen. Juist ook in die tijd. Het was de 8e eeuw voor Christus. En de inwoners van het land zitten ingeklemd tussen twee grote wereldmachten in het noorden. Daar zitten de Assyriërs. En die zijn onderweg met hun legers om Israël onder de voet te lopen. Israël stelde niet zoveel voor. Dat was allemaal niet zo groot. Die legers zijn nogal gericht op expansie, op uitbreiding van hun grondgebied. En in het zuiden worden ze bedreigd door ook dat machtige Egypte. Van het noorden naar het zuiden, ja, waar komt dat samen? Dat komt in Israël zo ongeveer samen. En daar wordt die strijd dan gestreden. Het drukkende juk, de zweep van de drijver, zo zegt Jesaja, de stampende laars, de mantel waar bloed aan kleeft, dat soort termen gebruikt Jesaja. En dat is meer dan alleen maar beeldspraak. Die beschrijven de realiteit van een donkere en een dreigende wereld, vol van geweld, vol van verdrukking en vol van ellende. En dan zou je verwachten dat Israël zijn toevlucht neemt tot de Heere. Dat Israël de Heere toevalt. Maar nee, het valt er juist van af. En dat is de tragiek van de donkerheid waarin Israël zit. Want een paar versen voorafgaand aan de profetie van Jesaja 9 in hoofdstuk 8. Dat hebben we niet gelezen zo, maar dat zou ook belangrijk zijn om dat eens een keer te lezen. Dan lezen we ook van die aangrijpende woorden. Want wat doet Israël? Wat doet Israël? Het zoekt zijn heil bij kwakzalvers. Zo lezen we daarin Jesaja 8. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van de doden, de waarzegsters en hun gelispel en geprevel, zeg dan, en dan moet de profeet zeggen, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden doden raadplegen? Terug naar de wet en naar het getuigenis. Nou, dat is de tragiek van het volk in die dagen. En men bestrijdt de angst en de onzekerheid door de geesten van de doden te raadplegen. Vandaag zouden we dat spiritisme noemen. En we kennen dat mogelijk wel vanuit de verschillende programma's op de televisie. Misschien heb u daar wel eens naar zitten kijken. Mensen die een contact zoeken via een medium met een overleden geliefden om te weten of een kind of een vader of een moeder of opa of oma of die goed terecht is gekomen en of het goed met ze gaat, of ze het goed maken. Maar wat de mensen van toen niet beseften en wat Israël toen niet doorhad, dat is dat dat allemaal niet helpt. Dat helpt niks. Want wie God verlaat, en hoofdstuk 18 is daar heel duidelijk over, die leegte die ontstaat, die wordt opgevuld met iets anders, met hulp bij andere goden. Mensen die hun hulp bij andere goden, machten zoekt, die krijgen echt smart op smart te vrezen. Dat klinkt heel zwaar, hè, als je dat nou zo zegt. Dan zeg je, ja, dat herinner ik me nog wel van vroeger, dat soort preken. Hè. Maar dat is wel waar. Want je kunt het heel, heel heftig zeggen, maar het is ook feitelijk wat er gebeurt. Als je God uit je leven laat verdwijnen, dan komen daar, er komt alleen maar ellende uit voort. En vers 20 van hoofdstuk 8 is daar duidelijk over, want die zegt, als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, de voorgangers, de profeten zeg maar, als zij dat niet zeggen, dan zal er voor hen geen dageraad zijn. Dit is nogal wat. Dat er geen dageraad zal zijn, dat er geen dag meer komt, dat het dus donker blijft, is duidelijk, hè? Als mensen om hun angst te bezweren naar de wereld van het occulte grijpen naar waarzeggers, helderziende, magnetiseurs, astrologen, spiritisme, weet ik het allemaal wat, dan weet u wat de vrucht daarvan is. En dat laat Jesaja zien. Zij zullen geen dageraad hebben. Er zal geen licht meer zijn. En ze zullen, zegt hij, honger lijden. Geestelijke honger. En er zullen uitbarstingen van woede zijn. En men zal gaan vloeken op de koning en op God. Op overheden en gezagsdragers, maar ook op God. En er zal, zegt vers 22, benauwdheid en duisternis zijn. Angst aanjagende donkerheid en men zal voortgedreven worden het donker in. En als je dan zo leest, gemeente, dan is dat allemaal best aangrijpend. En als je dat dan plaatst in deze tijd, of ben ik te somber? Zit ik er echt naast? Maar dan denk ik, joh, ik herken heel veel van wat er toen was, wat ik vandaag de dag ook weer zie. Dat mensen zeggen, ja, fijn dat jij gelooft, joh. Prima, moet je vooral blijven doen. Ja, ik heb er geen boodschap aan, hè? Nee. God. Ik zie er niks van. Ik merk er niks van. En God heeft al lang, ja, afscheid genomen in hun leven. God doet niet meer mee, daar vragen we niet meer naar. En ja, geestelijke honger, ja, die vullen we op een andere manier in. We vervullen onszelf met allerlei andere dingen. Niks met God te maken. Is toch leuk? Hè? En dan lees ik, er zullen uitbarstingen van woede zijn. Als je het nieuws ook een beetje volgt, dan zie ik een heleboel mensen die boos zijn. Iedereen is boos. De ene is boos hierop, de ander is boos daarop. Iedereen is boos. We hebben allemaal wat te klagen. Dit deugt niet, hier is te lang, daar is te breed. En bovenal, er zal gevloekt zijn op de koning en op de overheden. Zijn het ook nergens meer over eens, hè? En het lijkt alsof een samenleving op die manier ook verbrokkelt en uit elkaar valt. Misschien dat daarom ook wel zo krampachtig vaak geroepen wordt, we moeten samen overwinnen. Ik denk, gemeente, dat we weer terug moeten naar het feit dat we beseffen wie nou de touwtjes in handen heeft. En ik denk, ik weet het, dat is nog steeds onze God. En je kunt het ontkennen wat je wil, maar daar zullen we het van mogen verwachten en kunnen verwachten. Als je God verlaat, dan kom je in het donker terecht. En dan valt er steeds meer schaduw over je leven. En dat was niet alleen toen, maar dat is vandaag de dag nog steeds net zo. Jesaja heeft het over de schaduw van de dood. En ook Zacharias spreekt over de schaduw van de dood. Dat geldt nog steeds. We hebben het gezongen in Psalm 107. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten, vervielen in hun nood. Ja, joh, allemaal wel een beetje heftig, hè? Zwaar zo vanmorgen. Want vandaag is het wel advent, hè? Laten we dat niet vergeten. De Heere Jezus is gekomen om te verschijnen, zo hebben we gelezen in die profetie, aan hen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood, zegt Zacharias. En dat is nou precies, gemeente, de passie van God. Na 400 jaar zwijgen, neemt hij opnieuw het woord. Zie je de nood? Zie je de mensen? Zie je de wereld? Dat God nog steeds zegt, dat is mijn wereld. Die geschapen heeft de hemel en de aarde. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat is mijn wereld. En als die wereld dan niet naar mij vraagt, dan kom ik in mijn genade naar die wereld toe. Dan kom ik zelf naar hen toe. Dat is mijn passie. Want ik wil hen ontmoeten. Ik wil hen kennen. Ik wil hen zien. Want voor hen klopt mijn hart. Kijk, gemeente, en daarom is het kerstfeest geworden. Omwille van God. Omdat hij dat nog steeds in zijn grote liefde wil doen. Want al zo lief heeft God zijn wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is Gods passie. Die wil niet dat er enigen verloren gaan. God wordt mens voor mensen in de duisternis. Want hij wil ze uit die duisternis trekken tot zijn wonderbaar licht. Misschien kent u wel mensen die in het donker leven, in die duisternis. Misschien ben je het zelf wel. Dat kan. Ondanks dat je naar de kerk gaat of dat je bij een christelijke gemeente hoort, dat je nog in die duisternis leeft. Hè? Leef je in de schaduw van de dood en ervaar je de zuigkracht van het negatieve, de zuigkracht van alles wat je naar beneden trekt en dat je hopeloos maakt. Die macht die aan je trekt en die zoveel kapot maakt in je werk, in je relatie, die boosheid, die verslaving, die donkerheid in je hart, die negatieve spiraal waar je niet uitkomt. En dan ga je nadenken en dan denk je van, zou het dan toch kunnen zijn dat ik misschien op de verkeerde dingen dat heb geïnvesteerd. Hè? En dat het daardoor komt dat mijn band met God, mijn relatie met God op een laag pitje is gekomen. En dan zou je het willen veranderen en je kan het niet veranderen. Je ervaart het dat je niet bij machten bent om daar verandering in aan te brengen. Dan mag ik u vandaag dat heerlijke evangelie verkondigen van de Heer Jezus Christus. God is gekomen voor mensen die zijn blijven zitten en die er niet zelf meer uitkomen. Die niet meer in beweging kunnen komen. En hij spreekt tot ons vandaag en hij zegt, sta op, je heiland is er. Ik ben je redder. Jij bent weliswaar niet naar mij toegekomen, maar ik kom naar jou toe om je te verlossen, om je te helpen. Geef mij nou je angsten, geef mij je zonden en je verkeerdheden. Dan ruilen we. Dan krijg jij mijn vrede en dan krijg je vergeving van zonden. En de Heer Jezus zal het later zelf zo zeggen, ja Vader, want zo was uw welbehagen. De Heer Jezus zegt dat over de Vader in de hemel. Zo was zijn welbehagen. He, Gods welbehagen over de mensen. En dan zegt de Heer Jezus in zijn grote liefde, kom allen naar mij toe. En ik zal je rust, ik zal je vrede geven. Vrede met God. En Zacharias heeft het over de verkondiging van de zaligheid. Wat wou je nou nog meer weten dan vrede, de zaligheid van God? Gemeente, nou is er in dat laatste vers, wat we gelezen hebben, ook een wonderlijke wending. Want God is gekomen naar mensen toe, om aan mensen te verschijnen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw van de dood. En hij is verschenen, zo lezen we daar, om onze voeten... te richten op de weg van de vrede. En dat slotvers van Zacharias, dat is tegelijkertijd ook een missionaire tekst. Hoe verschijnt God aan mensen die zitten in het donker en in de schaduw van de dood? Hoe doet God dat? Door onze voeten te richten op de weg van de vrede. Nou, we hebben geleerd natuurlijk, we moeten omhoog kijken, en dat is waar, opzien naar God, zeker. Maar we lezen hier ook dat we eens naar beneden moeten kijken. Hoe is het met onze voeten gesteld? Waar staan die? Waar lopen die? Waar gaan die, hè? Gaan die op de weg van de vrede? Die passie van God voor deze wereld in nood, die krijgt dus navolging in de gang van de gelovigen. Hoe gaan die? En hij richt ze op en hij nodigt ze uit om de weg van de vrede met God te gaan. Om vredestichter te zijn. Om zijn vrede uit te delen. Om uitdelers te zijn van de vrede met God. Zoals Jezus zegt in Johannes 14, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Om zo in deze wereld te staan, in deze gebroken wereld, in deze donkere wereld, in deze duisternis, dat we lichtdragers zullen mogen zijn. Om anderen te vertellen en op te wekken en ze voor te leven, dat er maar één is die werkelijk vrede geeft. Dat er maar één is die gekomen is in onze narigheid en die gezegd heeft, joh, ik wil je eruit halen, ik kan je eruit halen. En dat de Heere Jezus Christus is, die gekomen is in de nacht van ons leven, in onze duisternis, om zijn licht te ontsteken, opdat we niet in de duisternis zouden blijven, maar dat we verlicht zouden worden en kinderen van het licht zouden zijn. Dat is wat God wil. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, daar is nogal wat. Kan ik dat wel? Ben ik daartoe wel bekwaam? Er is in mijn eigen leven nog zoveel duisternis. En wie ben ik? Want ik kan wel denken, ik moet er zijn voor die ander. Maar joh, ik ben geen haar beter. Gemeente, dat is waar. Maar dat kan nooit een excuus zijn. Hè? Dat kan nooit een excuus zijn. God wil via zijn kinderen in deze wereld werken. De Heer Jezus is gekomen om dat zondeprobleem van ons aan te pakken. En toen hij stierf op het kruis van Golgotha, toen heeft hij de macht van de zonde gebroken. Hij heeft die macht teniet gedaan. Sinds kruis en opstanding mag de zonde en onze zondige natuur, en hoe we daar ook over willen klagen, mag ons niet verbeletten om in beweging te komen. Want het is ook Pinksteren geweest. God heeft zijn levendmakende geest uitgestort op zijn gemeente. En wie de Heere Jezus toebehoort, die heeft die geest ontvangen. En hoeven niet dingen in eigen kracht te doen, kunnen we helemaal niet. Maar als God ons opricht, ons oproept om in beweging te komen, om niet voor onszelf te leven, om hem te dienen, zoals Zacharias zegt, zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven, hè, om met zijn ogen naar zijn wereld te kijken, naar al die mensen die in het donker leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood. Hè, je buren misschien wel, je collega's, je vrienden. Dan mag het toch ons antwoord zijn. Ja, Heere, als u het zegt, als u het zo zegt, dan kan het ook. Dan kan ik dat ook doen. En dan zullen we opstaan. En dan kunt u op ons rekenen. Ja, dat is die relatie met God. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. God zoekt de vrede voor de mensen. Als u, Heere, zo'n hoge prijs voor ons leven wilde betalen, dat u ervoor stierf aan het kruis, wie ben ik dan dat ik zeg, ja, moet je luisteren. Ik doe het niet mee. Ik blijf zitten. Nee, dan sta je op en dan kom je in beweging. Hoe? Nou, laten we zeggen, het is soms heel eenvoudig. Een kaartje, een telefoontje, een bemoedigend woord, een bezoekje, een arm om iemands schouder, een luisterend oor. We denken daar misschien allemaal veel te groot over of veel te klein over. Of een stil gebed voor iemand anders, voor een jongere of voor een oudere. We lopen met onze kaarsjes rond en we geven licht. Het is kerst geworden. De Heere Jezus is gekomen om verlossing te brengen van onze vijanden, zegt Zacharias. Die verlossing van onze vijanden, dat staat nog uit. Daar zien we naar uit, dat komt. God zal Israël verlossen van al zijn vijanden, staat er. Maar hij kwam eerst om de grootste vijand te verlossen. En dat is de vijand van de zonde en het eigen vlees. De Heere Jezus is gekomen opdat wij de Heere zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid. Dat wil zeggen, helemaal hem toegewijd, alle dagen van ons leven. En dat is wat God nou wil. Dat is zijn passie. En hij wil dat zijn passie onze passie wordt en zijn verlangen ons verlangen. Omdat de wereld in nood hem kent, die de vredevorst is, die gekomen is om te verschijnen aan mensen in donkerheid. Wij wensen u gezegende kerstdagen toe. Amen. Gemeente, we zullen samen bidden, danken, voorbeden doen voor de mensen die genoemd zijn in de weekbrief. We willen ook voorbeden doen voor de familie van uw oud-predikant, dominee Posthouwer. Zijn vrouw is overleden, dominee Posthouwer al eerder, maar op 5 december, zaterdag 5 december, is mevrouw Posthouwer Kuiper op de leeftijd van 88 jaar overleden. En we willen danken met andere voorganger, dominee Sonnenberg, die de 7e december op zijn 40-jarig jubileum heeft mogen vieren. Zullen we samen bidden? Danken. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor dat heerlijke evangelie dat u duidelijk maakt, steeds weer en elke zondag weer, elke dienst weer, dat het uw passie is, uw drijfveer is, dat u mensen uit de duisternis wil halen, leiden, opdat ze in het licht gebracht worden van uw genade en uw ontferming, in het licht van de Heere Jezus. Opdat we zo ook zullen weten waar we naartoe gaan en wat onze bestemming is. Want dat u bezig bent met het uitvoeren van uw beloften. Heren, wat heerlijk dat we daarbij betrokken mogen worden en dat we die boodschap keer op keer nog weer mogen vernemen. En heren, dan realiseren we ons, wanneer we over deze dingen nadenken, ook wel terdege wat er in de loop van de geschiedenis allemaal is gebeurd. En dan kunnen we dat misschien ook beter verbinden aan wat er vandaag de dag gebeurt. Want heren, wanneer wij naar uw schepping zien en naar deze wereld, de wereld waarin wij leven, zien, en we mogen weten in ons hart wat uw bedoeling is, dan gaan we er zelf ook iets van begrijpen wat onze opdracht is voor het leven. Dat we ook als lichtdragers van u in deze wereld mogen staan en dat we dat licht mogen verspreiden. En ja, dan zijn er talloze verschillende manieren voor waardoor dat kan. Maar dat we ons open zouden stellen. Want heren, dat heeft de gemeente nodig. Dat heeft ons land nodig. Dat hebben de mensen nodig. We zouden zeggen, u hebt dat niet nodig. Want u kunt het ook zonder onze lof en aanbidding wel. Maar heren, u wil dat nou zo. U wil dat u hier gediend wordt. De recht en gerechtigheid. Dat we uw heerlijkheid zullen ontdekken. En dat we daaruit leven. En dat ons dat de vreugde zal geven. Heren, we bidden u kracht en de genade van uw Heilige Geest. Dat we iedere keer opnieuw, als het ware, geïnspireerd mogen raken. Elke keer weer opnieuw. Geïnspireerd mogen raken door uzelf. Opdat we zo, heren, uitzien naar de Heere Jezus Christus die gekomen is en die komen zal. Opdat eenmaal alles zich aan uw voeten zal neerleggen. Opdat het zo zal worden, heren, dat er totaal geen duisternis meer zal zijn. Maar dat het licht zal zijn. Omdat u het licht zelf bent. Trouwe Vader in de hemel wil ons daartoe elke keer weer nabij zijn in al onze omstandigheden. Want soms kunnen we onszelf ook wel in die duisternis merken. En dat we er niet zo krachtig leven uit datgene wat u ons beloofd heeft. Omdat we het ook wat laten lopen. Heren, maak dat we niet slordig zijn, maar dat we alert zijn en dat we willen leven met liefde uit datgene wat u uit liefde voor ons gedaan hebt. Vader in de hemel, we willen u bidden voor de zieken in onze gemeente. We hebben een naam genoemd, mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat, mevrouw Heidi Bruins-Sielman, hier ter revalidatie in de Matuskliniek, dan mag ze af en toe naar huis, geef dat functioneert en dat ze ook merkt dat het goed is wat ze aan het doen is. Ook al valt het best nog wel eens tegen, daar ben je druk mee. Heren, we bidden u voor mevrouw Van der Brink van de Voort, van de linkerkant, die in het ziekenhuis verblijft, wilt u bij haar zijn en haar ook geven al wat nodig is in deze omstandigheden. Wil u bidden voor mevrouw Geurts de Jong, die een operatie moest ondergaan in het ziekenhuis Rivierenland. En we bidden u voor Martin en Adi van Veen, Heere God, en bijzonder ook voor hun dochter die ernstig ziek is en deze week begint met kuren. Heere, wilt u bij hen zijn in deze omstandigheden en geef dat er ook openingen naar boven mogen zijn en dat we weten dat onze voeten samen op de weg naar de vrede zullen gaan. Want dat hebt u toch gezegd. Leg nou al die lasten op mijn schouders en ik zal je rust, ik zal je vrede geven. Vrede met u, dat is wat mensen ook nodig hebben. Heren, we willen u bidden voor de nabestaanden van mevrouw Posthouwer Kuiper. Hij is overleden, de leeftijd van 88 jaar. De vrouw van de dominee die hier gediend heeft, heren, dat we zo ook in dankbaarheid mogen gedenken wat ze hier in de geloofsgemeenschap van Ochten heeft mogen betekenen. En datzelfde geldt voor een van de navolgers, de familie Zonneberg, dominee Zonneberg, die zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft mogen vieren. Heren, ook dat is geen verdienste van onze kant, maar dat zijn ook bijzondere genadegaven van uw kant. Leer ons daarbij dankbaar te zijn en zo willen we ook aan hen gedenken. Heren, schenk ze ook in deze periode na ambtelijk alles wat nodig is en geef dat ook daar de vrede van u mag heersen. Heren, wil zo bij ons zijn in alle omstandigheden. U kent ons, u weet ook wat we nodig zijn, u weet wat we doende zijn, waar onze voeten lopen. En als ze de verkeerde kant op gaan, heren, wilt u dan door uw geest laten weten dat we om zullen draaien, dat we ons bekeren zullen en dat we zullen leven. Leven, omdat u het zegt. En omdat we dat mogen geloven van harte. Wees zo bij ons allen, Heere God, binnen en buiten de gemeente. Wees zo met uw kerk over het rond der aarde. Met de overheden, Heere, want ze dragen grote verantwoordelijkheden. En ze hebben beslissingen te nemen, Heere God, op basis van dingen die ze ook niet altijd goed weten. Leer ons in afhankelijkheid te leven van u. In het besef, Heere God, dat u beloofd heeft, wanneer we met u op weg zijn en met u wagen in ons leven, dat u ons niet in de steek laat en dat u ons vasthoudt. En dat u gezegd heeft, ik zal met u zijn, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat we in dat vertrouwen in deze wereld mogen staan en zo mogen leven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, dat bidden wij u. Niet uit verdiensten onzerzijds. Verre van dat, maar doe het nog. Opdat uw naam verheerlijkt zal worden onder de mensen. Eer en verheerlijking van die nooit genoeg volprezen naam. Amen. Gemeente, we mogen tot slot nog zingen uit Psalm 118, vers 11 en 13. En voorafgaand krijgt u gelegenheid, nou ja, de gelegenheid, dat is een beetje overdreven, om uw gaven te geven. Maar dat is, u krijgt een code aangereikt en daar kan u het op zien hoe uw gaven kwijt kan. Dus niet zeggen van ja, ik blijf ermee zitten, ik weet niet hoe het moet. Nee, zo kan het best. Ik zie hier niet staan waar het voor is, maar dat hebt u waarschijnlijk in de vooraankondiging gezien. Ja. Wordt er geknikt, u hebt het kunnen zien. Van harte aanbevolen, we zingen nu ons slotlied uit Psalm 118, 11 en 13. MUZIEK. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. Voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.